Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma De Rots in de Branding. Een heilig jubeljaar is gestart met, zoals de traditie het wil, in Rome het openen van een heilige poort en de grote basilieken door paus Franciscus. Een jubeljaar met als thema Pelgrims van Hoop. Het was ook het thema van onze voorbije mooie marathon eind november 2024 voor onze eigen radio. En nogmaals wil ik jullie zeer hartelijk bedanken voor jullie gulheid. Op de tweede dag van deze marathon kon u live in de voormiddag luisteren naar de getuigenis van pater Chris van Damme. We hebben dit interview nu verwerkt, want het past uiteraard bij zonder goed als uitleg over de christelijke hoop. En het interview startte met pater Chris, die zich even voorstelde. Pater Chris van Damme, hartelijk welkom en vooral grote dank dat u bereid was te komen. Ik kan u zich even eerst voorstellen aan onze luisteraars.
Dank u, Jos. En beste luisteraars, mijn naam is pater Chris van Damme. Ik ben geboren in Dendermonde en ben priester van de geestelijke familie Het Werk. Sinds 22 jaar ben ik reeds priester. De laatste 2 jaar ben ik samen met een medebroeder onderpastoor in 2 grote pastorale eenheden, Ad en Schijver-Bergelet, in het bisdom Doornik, Henegouwen. Om zich een beetje te oriënteren, Bergelet is daar waar de grote dierentuin Bayredaisa zich bevindt. En voorheen was ik priester in Rome en in Bregenz in Oostenrijk. En het is een mooie en een grote opgave en tegelijk ook een mooie uitdaging. Want als priester begeleid je mensen vanaf het moment van hun geboorte of kort daarna bij het doopsel tot aan het einde van hun leven met gebed en sacramenten, met ontmoetingen en gesprek. Ik help mensen om God te vinden en begeleid hen op hun weg naar God en tegelijk breng ik God tot bij de mensen in de sacramenten.
Hartelijk dank voor deze voorstelling. U hebt de dieren van het dierenpark als uw parochianen dan.
Juist, ja.
Een beetje ongeveer. Beste pater Chris, we gaan het deze voormiddag hebben over de christelijke hoop. Het is het thema dat we gekozen hebben voor onze tweedaagse marathon. Maar het is uiteindelijk ook het grote thema van het heilig jubeljaar 2025... welke paus Franciscus heeft uitgeroepen met als titel Pelgrims van Hoop. De hoop is een van de 3 hoofddeugden, dus naast geloof en liefde. Maar het is misschien deze waar we het minst over horen. Misschien ook omdat het zo fundamenteel verbonden is met het geloof. Een christelijke hoop zonder geloof is moeilijk. Dus alleszins denk ik geloof en hoop gaan hand in hand. De hoop zou je kunnen misschien de veerkracht noemen om gelovig te kunnen leven. Maar als ik dan kijk naar de wereld van vandaag, zowel in de samenleving, maar ook in de kerk, dan stellen we regelmatig vast hoe bij vele mensen een gevoel van hoop toch ver te zoeken is.
Inderdaad. En het is daarom dat als op een goede wijze over de christelijke hoop willen spreken, het goed is eerst even te kijken hoe het gesteld is met de samenleving en ook met de kerkgemeenschap. Kijken we naar de kerk, dan stellen we in onze tijd een gebrek aan eenheid en eensgezindheid vast. In de media wordt de kerk belaagd, en ergens ook terecht, en zij heeft bij velen aan geloofwaardigheid verloren. De kerken worden niet alleen meer leeg, maar ook de jongere generatie schijnt steeds meer af te haken. Alhoewel er hier en daar natuurlijk werkelijke tekenen zijn van een kering. We moeten steeds hoopvol blijven. Veel mensen lijden eronder te moeten zien dat de komende generaties, de eigen kinderen en kleinkinderen, ondanks de christelijke opvoeding toch soms eigen onbegrijpelijke wegen gaan. En wat de wereld betreft, deze wordt beproefd door oorlogservaringen en internationaal terrorisme, de drugsmarkt, de toenemende criminaliteit, enzovoort enzovoort. Wereldwijd kennen we een razende ontwikkeling van economie en macht. En daarbij komt er nog de confrontatie met andere culturen en religies. Het ontbreekt vaak aan kracht en inzicht tegenover de morele achteruitgang, de ineenstorting van de belangrijkste pijlers, zoals het huwelijk en het gezin. En dan heb je nog de klimaatcrisis, enzovoort, enzovoort.
Het doet mij een beetje denken aan Johannes Paulus II, die in de tijd sprak over de cultuur van de dood, reeds in 1995 in zijn encycliek Evangelium Vitae gebruikte deze heilige paus reeds deze term.
Inderdaad. En deze cultuur van de dood begint reeds in de moederschoot en zorgt voor morele en geestelijke verwondingen. Denken we aan de onbeperkte ontwikkeling van de medische wereld en de genetische manipulaties enzovoort. Ook belangrijk is het volgende. Voor vele mensen betekent het begrip toekomst alleen nog bijvoorbeeld het komende trimester. Een perspectief op langere termijn komt minder aan de horizon. De hoofdzaak is dat men zelf de komende maanden kan overleven. Hierin ligt al een reden voor de steeds meer voorkomende neiging om bijvoorbeeld geen echtelijke binding meer aan te gaan. We merken ook de interesses naar horoscopen, waarzeggers en magiërs, wiens aantal in sommige steden het aantal priesters overtreft, met verschillende esoterische en zelfs occultistische methoden om een uitweg te vinden. En dit allemaal om te hopen op een betere toekomst.
Nu, ik denk daarbij ook aan vele boeken, artikels en kranten, tijdschriften, al of niet medisch, de zen-oefeningen en andere therapieën. Dat is allemaal om wat hoop en vreugde en rust te brengen in de samenleving, maar uiteindelijk blijft dat toch zeer oppervlakkig. Nu, ik denk dat de luisteraar zal verstaan hebben dat deze hoop vanuit de wereld toch iets anders is dan onze christelijke hoop.
Ja. Ja, zeker. De christelijke hoop berust nergens anders dan in Jezus Christus. Het is juist in die troosteloosheid dat het christendom zijn beslissend moment heeft. De veerkracht van het christendom begint daar waar de wereld aan levenskracht verliest. Ik ga daar straks nog dieper op in. De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief: ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof. Ook onze stichteres, moeder Julia Verhagen, drukt het zo uit: hoe God wil dat wij de vreugde van Pasen uitstralen, de hoop en de liefde die de eerste christenen bezielden. Hij wil dat wij dragers zijn van genezing, van vrede en van hoop. Hij wil dat wij zijn woord verwerkelijken met een stralend geloof en een gezuiverde liefde.
Zeer mooi. En zo komen we eigenlijk al bij de kern, denk ik, van onze hoop, welke Jezus is en diens boodschap. We gaan even onderbreken om er een mooi Marialied tussen te gooien.
Ave Maria. ohne Schaden. Ich grüße dich zur Stund mit Gabrielis Mund. Ave, du bist voller Gnaden.
Du hast des Höchsten Sohn Maria rein und schön in deinem keuschen Schoß getragen. Den Heiland Jesus Christ, der unser Retter ist, aus aller Sünd und allem Schaden. Nach dem Sündenfall, wir waren verstoßen und sollten ewig sein verloren. Da hast du reine Macht, wie dir vorher gesagt, uns Gottes Sohn zum Heil geboren.
Darum, o Mutter mild, befiehl uns deinem Kind, bitt, dass es unser Sünd verzeihe.
Ik heb hier dus in de studio pater Chris van Damme, dus lid van de geestelijke familie Het Werk. Trouwens, waarvan u het stichtingsverhaal kan vinden op onze website. Er zijn twee boeken uitgegeven en dus die zijn alle twee opgenomen en die kunnen jullie beluisteren op onze website. Nu, u bent pastoraal werkzaam in de dekenij Aad in het bisdom Doornik. En heeft het dus over ons, over de christelijke hoop. En we zijn vertrokken met in deze wankele samenleving waar vele zekerheden verdwijnen. U schetste een zeer samengevatte sfeer weer. Eigenlijk, ja, niet zo rooskleurig. Maar wat mij toch trof is wat u zei. De veerkracht van het christendom begint daar waar de wereld aan levenskracht verliest. En zo kwam u bij de diepe kern van ons geloof en dus ook onze hoop, en dat is Christus.
Inderdaad. Daarin vinden we de basis voor de christelijke hoop. Het gaat om een centrale waarheid van ons geloof, namelijk dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. En dit leven na de dood is niet alleen maar een idee, een gedachte, maar het is niet te scheiden van een historische persoon. Een Joodse timmerman in het nabije Oosten, onder keizer Augustus en Tiberius. Hij is de eengeboren zoon van de levende God, die alle ellende van deze wereld voor altijd heeft overwonnen. Vele wetenschappelijke onderzoekers van de eerste christelijke eeuwen stelden zich de vraag hoe een groep van 12 ongeletterde mannen, de apostelen, zulke invloed konden hebben op het geweldige Romeinse Rijk dat gedurende ruim 300 jaar aan de staatsreligie aanhing. Ofwel, hoe het ondanks de immense christenvervolgingen mogelijk was dat zoveel mensen, zonder persoonlijk voordeel te verwachten, zich aansloten bij het nieuwe geloof, de nieuwe weg, en dat ze zelfs bereid waren hun bloed daarvoor te vergieten. Of hoe het opeens mogelijk was dat een groot aantal mensen niet huwden en hun leven lang in onthouding wilden leven. Dit was iets totaal nieuws in de geschiedenis van de mensheid. En op deze historische persoon berust nu wat wij de hoop noemen. Zo lezen we in de brief aan de Hebreeën. De hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel. Zij dringt door binnen het heiligdom, waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan. Met het binnenste van het heiligdom bedoelt de schrijver het eeuwig leven in de hemel. De eerste christenen hadden in die toenmalige tijd iets te bieden wat boven alle religies en filosofieën uitsteeg, namelijk de geloofszekerheid van een leven na de dood. En precies dit is het wat ons hoop biedt. Met deze christelijke hoop heeft het christendom toen de gegroeide antieke cultuur overwonnen. Dus met de christelijke hoop kan het christendom vandaag ook onze huidige cultuur met haar vele problemen en gevaren overwinnen.
Nu, als ik het goed heb verstaan, eigenlijk staat de christelijke hoop in groot contrast met wat de wereld ons biedt. De wereld probeert hoop te geven en vreugde door korte pogingen. Denken we nu aan een mooi concert waar we eens kunnen van genieten en waar we ook mogen van genieten, uiteraard. En die onze zorgen eens doet wat vergeten en ons al zo toch wat vreugde en hoop kan geven. Maar toch is die invloed van heel korte duur. En u plaatst daartegenover de persoon van Jezus, onder ons geleefd, historisch ook, gestorven voor ons en verrezen. Dus een historische persoon. Dus de christelijke hoop is geen louter mooi idee, maar is dan toch een realiteit. Maar ik had toch een vraag. We spreken over de drie goddelijke deugden, waaronder dus deze hoop. Maar wat wordt eigenlijk bedoeld met het begrip deugd? Het doet mij ergens linken aan deugd, iets doen, een opdracht.
Inderdaad, het is een doen. Met deugd wordt bedoeld dat men een bewuste levenshouding opbouwt en nastreeft, waardoor de mens steeds meer wordt zoals God hem bedoeld heeft. Ieder heeft zijn karakter. Sommige goede gedragingen hebben we reeds meegekregen en andere worden ons door de opvoeding meegegeven. Zo zijn er mensen die zacht of goed, consequent of dapper, nauwkeurig, geduldig of evenwichtig van aard zijn en die van nature zo zijn. Maar wij allemaal hebben ook te maken met de schaduwzijden van ons karakter. Die kunnen leiden tot zonden of verkeerde neigingen of houdingen. En zo zijn we juist geroepen om deze schaduwzijden van ons karakter te overwinnen door daden van deugd. Maar veelal kunnen we dat niet helemaal uit onszelf. En daartoe hebben we de genade van God nodig in het overwinnen van onze zwakheden en tekorten. Maar voor God is het belangrijkste de inspanningen en de moeite die we dag in dag uit doen om zo aan een goede houding van deugd te geraken. Die inspanningen staan bij God hoger aangeschreven dan de goede resultaten die wij bereiken met wat we van nature al hebben meegekregen. Bijvoorbeeld, iemand kan geduldig zijn, omdat hij van nature zo is. En die persoon moet zich dus minder voor inspannen. Maar bij God staat hoog aangeschreven hij of zij die deze deugd van geduld met veel moeite en inspanning geoefend heeft, omdat hij of zij het niet direct in zich heeft.
U legde ons uit dat een deugd een levenshouding betekent, waaraan we elke dag moeten werken. Maar Pater Chris, ik denk dat dit voor iedereen een heel serieuze opdracht is. Want we hebben allemaal onze schaduwkanten, onze slechte puntjes of grote slechte punten. Voor iemand die gehuwd is, die moet dat maar vragen aan de partner, denk ik. We hebben dat allemaal in ons karakter. En wat is het toch zo soms zo moeilijk om daaraan dag in dag uit aan te werken. Maar ook dat behoort tot het beleven van ons christelijk leven. Het is niet enkel gaan evangeliseren naar buiten toe, de naaste liefde beoefenen, maar ook, als het ware, onszelf evangeliseren naar binnen toe, diep in onszelf. Het is aan onszelf werken elke dag opnieuw en met vallen en opstaan. Maar ik stel voor dat we nu wat dieper ingaan op die christelijke hoop. En het zal ons ook helpen om die deugden te beoefenen.
Graag. Daarom zou ik enkele ideeën naar boven willen halen van de beroemde theoloog en priester Romano Guardini. Hij heeft het over hopen tegen alle hoop in. Daar vermeldt hij hoe de christelijke hoop steunt op liefde, op de liefde van de Almachtige God, en dat juist daardoor alles mogelijk is. Maar daartegenover staat dan, vanuit menselijke kant bekeken, die onmogelijkheid door de vele belemmeringen die de wereld haar in de weg leggen. En Guardini vergelijkt het met een rotswand die in de zomerzon gloeit en in de winter verstart. En de stormen vegen alles weg wat niet van steen is. En toch kunnen we opmerken, ergens in een spleet een zaadkorreltje dat toch wortel heeft geschoten en dat als een nietig plantje omhoog schiet. En Guardini vervolgt: toen wij gedoopt werden, viel van ergens buiten deze wereld een zaadkorrel, het goddelijk leven, diep in ons, die daar begon te groeien. En die dreigende stormen zijn dan enerzijds de dingen van deze wereld, de geschiedenis, de samenleving, de omgang tussen de mensen enzovoort. Maar Guardini gaat nog verder en toont aan dat die stormen niet alleen hetgeen is dat van buiten komt, maar anderzijds ook de stormen uit ons binnenste.
En zo komen we dan terug bij die schaduwzijde van ons karakter, denk ik, hè?
Juist, de hartstochten in ons, de traagheid en innerlijke wanorde. Dus over dit tere plantje razen uiterlijke en innerlijke stormen die het goddelijk plantje in ons willen vernietigen. Maar we weten dat dit teder plantje toch de wereld kan overwinnen, want het is geplant door hem die de wereld overwonnen heeft. En juist daarin zit deze christelijke hoop. En ook het hopen tegen alle hoop in. Dus zelfs als elke menselijke wereldse hoop verdwijnt, blijft de christelijke hoop hopen. En deze hoop geeft ons voortdurend impulsen om met een gewetensvol christelijk leven te beginnen of verder te gaan, of zich steeds te herpakken na fouten en nalatigheden. Deze christelijke hoop komt dan steeds in actie en zegt als het ware: in mij als christen is er iets dat de wereld kan overwinnen, zelfs als kan er nog zoveel tegenvallen. Voor dit iets wat er in mij is, loont het zich dat ik me inzet, en er bestaat zelfs geen reden dat ik ga piekeren of me laat hangen. Ik moet hier en nu beginnen. En zo komt deze christelijke hoop meer en meer actief in ons en komt er in ons leven iets in beweging waar wij menselijk gezien niet mee gerekend hadden.
Maar dus met al die stormen van buitenaf, van binnenuit ons, hè, zoals ons karakter enzovoort, ik vermoed dat het begrip geduld hier een zeer grote rol speelt. Ik denk dat dit een opgave, een strijd betekent voor gans ons leven, tot de laatste dag dat we leven. Dus die volle bloei van dat goddelijk zaadje gaan we, denk ik, toch hier nooit bereiken.
Juist, dat gaat inderdaad gepaard met geduld, want anders zouden we moedeloos worden. We komen daar later op nog op terug. Belangrijk is dat we beseffen dat, inderdaad, dit plantje van goddelijk leven in ons, in dit aardse leven nooit volgroeid zal zijn. En dat mag niet onze zorg zijn om, als het ware, te weten hoe groot onze plant nu al is. Zo dreigen we moedeloos te worden. Tijdens ons aards leven moeten we tevreden zijn met dit kleine goddelijke plantje in ons die onderhevig is aan al die uitwendige en inwendige aanvallen. Maar belangrijk is dat we ons best doen te leven vanuit de christelijke hoop. Een hopende christen, een christen die hoopt, moet streven en hopen dat hij aan het einde van zijn leven een mooie, krachtige en voltooide boom kan aanbieden. En juist het geloven in deze werkelijkheid van een eeuwig leven bij God en de hemel na de dood, is de kern van onze christelijke hoop.
Christelijke hoop die, zoals we in de Romeinenbrief kunnen lezen, ons blij maakt. Pater Kis, we gaan dit terug wat laten bezinken. We gaan er nog dieper op in. Maar het is toch weer hoog tijd voor een volgend lied.
When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen, when I'm slamming all the doors you've opened, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me. When I let go, hold me again. When I don't feel like I'm worth defending, when I'm tired of my pretending, hold on to me. When I start to break in desperation, underneath the weight of expectation, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I
Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En dit was Lauren Degel met Hou mij vast, Heer, hou me vast als het donker is, als ik vergeet dat ik u nodig heb. Beste vrienden luisteraars, we hebben hier dus in onze studio Pater Chris van Damme, die ons het begrip christelijke hoop uitklaart. Beste Pater Chris, u hebt zojuist die mooie voorstelling weergegeven van de theoloog-priester Guardini met de rots waartegen het water door de stormen aanvliegt. Het programma noemt ook de rots in de branding. En alles wegveegt terwijl er toch een klein zaadje heeft standgehouden en wortels schiet. Dit is als het kleine goddelijke plantje die bij ons die doopsel diep in ons werd geplant door God. Maar het is onderhevig aan stormen buiten ons, maar evenzeer aan de stormen vanuit onszelf, vanuit onze verkeerde neigingen enzovoort. Maar het is geplant door God die de wereld heeft overwonnen door zijn verrijzenis. En daarin zit onze christelijke hoop, hoe uitzichtloos ook een persoonlijke situatie kan zijn. Uiteindelijk het eeuwige leven bij God na de dood.
Inderdaad. Wel, ik zou graag even nog een ander verhaal, een voorstelling, naar boven halen die daarbij mooi aansluit. Zo bestaat er het verhaal van een man die als klein kind een zwak gestel had. Dit kind woonde bij een bos aan de voet van een bosrijke heuvel. En het kind moest regelmatig met zijn fiets over de heuvel heen. Maar vanwege zijn zwakke conditie kostte het hem telkens een zware inspanning. Later als jonge man maakte hij op een dag een uitstapje in een nabijgelegen gebergte, waar hij een hoge bergtop beklom. En daarboven, vanaf dit punt, had hij een enorm mooi uitzicht en zag in de verte die heuvel liggen die hem als kind zoveel moeite gekost had om erover te fietsen. Maar vanaf deze bergtop lag de heuvel zo ver en zo diep dat hij niet meer als heuvel te herkennen was, maar er zelfs uitzag als een vlak stuk bos. Dit verhaal kan ons een hulp zijn om de verhouding tussen het aardse en het eeuwige leven te begrijpen. Tijdens ons aardse leven zijn we zoals het kleine kind, dat met moeite en veel inspanningen die heuvel probeert op te fietsen. Dit kind wist nog niets van het heerlijke uitzicht dat hij als jongeman later ooit zou hebben. En zo komen we bij twee overwegingen. Voor eerst, had het kind toen die inspanningen niet gedaan om die heuvel te beklimmen, dan had het zich ook nooit ontwikkeld om in staat te zijn die hoge bergtop te bestijgen. En vervolgens zou hij nooit van het mooie uitzicht hebben genoten op die hoge bergtop. En zou hij spijt gehad hebben dat hij die heuvel zou ontweken hebben. En dit geldt ook voor ons eigen leven. We zullen dan op het einde van ons leven zien hoe spijtig het was om tijdens ons aardse leven het te veel dat we tegenkwamen soms of vaak ontweken. Eenmaal in de hemel zullen we ook kunnen terugkijken op het aardse leven zoals van die hoge bergtop naar het bos en de heuvel die we bijna niet meer als heuvel kunnen herkennen. Zo zegt de heilige Paulus in zijn brief aan de Romeinen: ik ben overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. En daarin bestaat de deugd van de hoop. De christen die hoopt is een realist, die gelooft dat we nu al op aarde leven vanuit het vooruitzicht van het latere heerlijke uitzicht in het gebergte. Het is deze hoop die het dan mogelijk maakt dat we nu op aarde die heuvels toch niet ontwijken, of om ze niet zuchtend en blazend te gaan oprijden.
Beste Pater Chris, ik denk dat deze voorstelling zeer mooi weergeeft wat christelijke hoop inhoudt. We komen er dan op het einde nog even op terug. We geloven dat er in onze klein zaadje is geplant bij doopsel door diegene die de wereld heeft overwonnen. En dit zaadje zal overleven, zelfs midden de stormen van buitenaf, uit de wereld en van binnenuit, de schaduwzijde van ons karakter, waaraan we aan onszelf moeten werken, dag in, dag uit. Maar mijn vraag is, bestaan er hulpmiddelen daartoe?
Jazeker. Ik zou er graag een viertal willen aanhalen. Vooreerst de onthouding. Wij moeten ons regelmatig afvragen welke vanzelfsprekende dingen, interesses of bezittingen, binden mij te veel aan deze wereld. Wat hoeft er niet per se in mijn leven? Wat kan ik me nu ontzeggen? Iemand die alleen maar in de hoop op menselijke dingen leeft, wordt er niet gelukkig mee. Maar wie leeft vanuit de deugd van de christelijke hoop, zal in deze houding tot een verademing komen door een afstand op te bouwen ten aanzien van verschillende dingen die de wereld te bieden heeft. Dit noemen we de christelijke armoede. Wie tot de christelijke hoop wil doordringen, moet zijn aardse hoop inderdaad laten louteren en wordt daardoor meer bekwaam bepaalde dingen in het leven los te laten. Een tweede belangrijk hulpmiddel is het beoefenen van geduld. Wij zijn toch zo snel geneigd ongeduldig te worden. En dat kan zowel zijn om bijvoorbeeld uit een onaangename situatie zo snel mogelijk los te geraken, ofwel om iets zo snel mogelijk te willen bekomen, waar we erg naar verlangen. Wie geduldig is, bezit een innerlijke sterkte die enerzijds onaangenaamheden, tegenslagen van het leven rustig weet aan te nemen en te dragen en te verdragen, of die in staat is zijn verlangens niet direct vervuld te zien willen worden en zo zijn verlangens kan loslaten. Daardoor ontstaat in de geduldige mensen innerlijke ruimte waarin zich de christelijke hoop en dus ook de blijheid zich kan ontplooien, zelfs te midden van lijden en tegenslagen.
Dus u hebt het dus over de hulpmiddelen om de christelijke hoop in ons te vormen, te ontwikkelen. Dus onthouding en geduld. Bij geduld denk ik altijd aan het was een kloosterzuster die mij al lachend zei: het geduld is een prachtige deugd voor de anderen. Goed, onthouding en geduld. Welke middelen zijn er dan nog?
Een derde hulpmiddel is uiteraard het gebed. De heilige Augustinus leert ons: wie goed kan bidden, weet ook goed te leven. Het gebed is een verbindingsweg met de eeuwigheid, die verder gaat dan deze wereld. Het gebed verbindt ons met God, het doel van onze hoop. Het dagelijks gebed, ook een kort schietgebed, moeten we grondig verzorgen. Het mag niet verstikt worden, opzij geschoven worden door onze alledaagse beslommeringen en bezigheden. Door het dagelijkse gebed wordt onze dag doordrongen van een persoonlijke verhouding tot God. En zo groeien wij in de liefde. Het is ook zo dat de christelijke hoop wordt opgebouwd en ons christen zijn een wonderbaar elan krijgt, met de nodige veerkracht.
Pater Chris, ik ga u onderbreken. Ik stel voor terug alles wat te laten bezinken met een mooi lied.
Et redira jamais de toute éternité. s'est tout donné, aimer s'est tout donné, aimer s'est tout donné, et se donner soi-même, et redire à jamais, de toute éternité, aimer s'est tout donné, et se donner soi-même, et se donner soi-même.
Pater Chris van Dam, u gaf ons al 3 hulpmiddelen aan ter bevordering van de christelijke hoop in ons. Ik herneem ze toch even. Voor eerst de onthouding. Eens nagaan wat in ons leven ons te veel bindt aan deze wereld. En zo kunnen we een zekere afstand nemen van vele aardse zaken die we eigenlijk niet echt nodig hebben. Een tweede hulpmiddel is het geduld. En dit vraagt oefening. Zowel geduld tegenover de tegenslagen en het lijden die ons overvallen, maar ook het geduld om niet altijd terstond te bekomen wat we graag zouden verlangen. En deze hulpmiddelen scheppen in ons een rust, zodat ondanks alles er toch diep in ons die christelijke hoop, die dan ook gepaard gaat met vreugde en blijheid, kan groeien. En tenslotte had u het als derde hulpmiddel, had u het over het gebed die ons in contact brengt met het hemelse en met God. Maar er is dus ook een vierde hulpmiddel.
Inderdaad, dit vierde hulpmiddel, het is eerder een bepaalde houding die wij moeten aannemen. Enerzijds grootmoedigheid en anderzijds nederigheid. Grootmoedigheid, daarin zit het woord moedig. Het moedigt ons aan. Dat betekent positief denken over ons leven en de mogelijkheden die we hebben. En zo moeten we in ons geweten steeds kiezen voor het grotere en het hogere. Wie niet grootmoedig is, kan eigenlijk helemaal geen deugd beoefenen. Daar schuilt dan een zekere luiheid en traagheid in. Onze stichteres moeder Julias omschrijft het als volgt. Alleen hij die ernaar streeft zijn middelmatigheid en traagheid te overwinnen door een voortdurende en ernstige bekering dringt door tot de zin van de hoop en de evangelische armoede en beleeft deze zoals het roeping waardig is. Het is eigenlijk onszelf aanpakken, ons karakter aanpakken.
Eigenlijk komen we altijd een beetje tot hetzelfde terug, aan onszelf werken. Het is kiezen voor het grotere, het hogere, maar schuilt daar dan toch niet ergens een gevaar van, als we altijd hoger en hoger willen, een soort van perfectionisme, eigenlijk een beetje gevaar van hoogmoed?
Ja, dat is juist. En daarom staat er bij het vierde hulpmiddel ook vermeld de deugd van nederigheid, van deemoed. Want inderdaad, bij diegene die niet deemoedig is, wordt deze grootmoedigheid een schijndeugd. Het wordt een weg naar egoïstische zelfverwerkelijking. Daarom moeten we zeer attent zijn. Wanneer we merken dat we geneigd zijn hoogmoedig te worden, omdat we meer en meer willen uitblinken bij de mensen, we moeten daarover zeer waakzaam zijn. Maar er bestaat ook nog een ander gevaar naast de hoogmoed, en dat is overmoed. Denken dat op het einde alles zomaar goed zal aflopen. Bijvoorbeeld een overbeklemtoning van de barmhartigheid van God. Dat is een tekort aan gezonde godsvrees. Godsvrees is geen angst, maar een bezorgdheid over de afloop van ons leven. Het laat God niet onverschillig wat we tijdens ons leven doen en niet doen. Daar is een eindoordeel. Een overmoedige, die niet in die godsvrees leeft, laat zich gaan in zijn leven. Of hij vertrouwt meer op zijn eigen krachten als op Gods genade. En hij denkt dat hij erop mag vertrouwen, dat hij zomaar het eeuwige heil kan verwerven. Hij denkt dat God hem zeker voor zijn dood nog een gelegenheid zal schenken, onder het motto: vroom worden kan altijd nog. Dus wij moeten opletten voor hoogmoed, maar tevens voor overmoed. En nu we toch bezig zijn over de gevaren tegen de christelijke hoop, voeg ik er nog eentje bij. En dit is: als we ons toch laten gaan en er wanhoop komt bovendrijven. Wanhoop of vertwijfeling. En daarin bestaan twee manieren. Er is de vrolijke, wanhopige mens die zegt: laat ons eten en drinken, want morgen zijn we dood. Deze vrolijke mens heeft geen hoop meer. Hij wil louter van het aardse leven genieten. De zin van zijn leven ligt aan een luxe, en een gemakkelijk leventje. Deze persoon leeft heel oppervlakkig. Ook al komt hij vaak met diepe filosofische gedachten om de hoek. Daarentegen, de treurige, wanhopige mens twijfelt aan de almachtige goedheid van God tegenover het lijden in de wereld, of ten aanzien van zijn eigen zondige neigingen, die hij schijnbaar niet de baas kan. Denken we aan Judas Iscariot, die na Jezus te hebben verraden, niet meer de kracht bezat zich over te geven aan de barmhartigheid van God en zelfmoord pleegde. Een ander, maar tegengesteld voorbeeld is de goede moordenaar aan het kruis. Ook hij had zware zonden op zijn geweten. Maar op het laatste moment bad hij: Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt.
Pater Chris van Damme, we hebben het dus volop over de christelijke hoop. En dit ondanks alle obstakels waarmee we worden geconfronteerd. Obstakels van buiten ons komende, maar ook vanuit onze eigen zondige neigingen, bekoringen. Ik denk dat het, als ik mij niet vergis, de pastoor van Arsis die zei: als wij sterven, sterft ons egoïsme nog iets later. Ik denk het, hè?
Juist, ja.
Nu, u gaf ons vier hulpmiddelen. De onthouding, eens nagaan wat in ons leven ons te veel bindt aan deze wereld. Het geduld. We moeten geduldig zijn tegenover de tegenslagen die ons overvallen, of we moeten geduld opbrengen tegenover iets dat we verlangen en onmiddellijk zouden willen gerealiseerd zien. Een volgend hulpmiddel is dan het gebed, dat ons in contact brengt met God, met het hemelse. En tenslotte, grootmoedigheid, maar die moet samengaan met deemoed. Maar u sprak me dat u wou eindigen met drie mooie geschenken, vruchten, drie beloftes als we ons willen toeleggen op deze christelijke hoop.
Zeker zou ik daarmee graag willen eindigen. En een eerste vrucht is de levenskracht. En ik keer even terug naar het verhaal van die man die toen als kind met zoveel moeite een bosrijke heuvel moest oprijden met zijn fiets. Maar als volwassen man beklom hij dan een ware hoge berg en zag dan vanop die berg die fameuze heuvel die hij als kind met zoveel moeite had beklommen en die er nu uitzag als een kleine, bijna platte heuvel. Welnu, een mens met een christelijke hoop is zoals iemand die al op voorhand weet en gelooft dat die heuvel helemaal niet zo erg is. Had dit kind dat geweten, dan zou hij met veel meer vreugde en motivatie die heuvel zijn opgereden en zou de moeite maar de helft zo zwaar gevallen zijn. In het boek van de profeet Jesaja staat iets heel moois. Maar zij die bouwen op Yahweh, vernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels als adelaars uit. Zij lopen en worden niet moe. Zij rennen en raken niet uitgeput. Een tweede vrucht is dan de grootmoedigheid, wat we reeds tegenkwamen als een van de hulpmiddelen. Maar het wordt ook een vrucht, een bekomen genade. Door de christelijke hoop te leven, te beleven, worden we grootmoedig. De goederen van deze wereld krijgen een relatieve of relatievere waarde. Dit geldt zowel voor materiële goederen als voor bepaalde vriendschappen, relaties, hobby's, aardse doelstellingen enzovoort. Dit alles wordt gerelativeerd in het hart van een waarlijk hopende mens. Zo iemand is in zijn aardse leven grootmoedig, edelmoedig, innerlijk, vrij, rustig, vredevol, blij en vreugdevol. Hij weet dat de eeuwigheid bij God kan verdiend worden. En zo komen we na levenskracht en grootmoedigheid bij een derde vrucht. En dat zullen velen graag horen, namelijk de jeugdigheid. De heilige Paulus, vervuld van die christelijke hoop, schrijft ergens in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 16, Nee, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk levende vernieuwt zich van dag tot dag. Dit betekent dat in de hopende mens er een onverstoorbare jeugdigheid vrijkomt. Ook de heilige Augustinus schrijft ergens dat God jonger is als wij allemaal. En dat klopt, omdat God eeuwig is. God is niet aan de tijd onderworpen en kan daarom ook niet ouder worden. God is altijd de jongste. En een christen die zich vastbindt in de hoop, bindt zich vast aan God. En hoe dieper wij ons met God verbinden, hoe meer ook in ons het echte jong zijn zal vrijkomen. Denken we aan wat we in het boek Deuteronomium hoofdstuk 34 vers 7 lezen over de dood van Mozes. Mozes was 120 jaar toen hij stierf. Zijn ogen waren niet verzwakt en zijn krachten niet afgenomen. Ook dit bewerkt de deugd van de hoop in ons leven. En zo zou ik willen eindigen met een gebed van onze stichteres moeder Julia. Zij bad, Heer, laat de kortheid van het leven mij gehaast maken om vooruit te snellen, gehaast om daar te geraken waar Gij mij verwacht, dat zonder de minste overmoed het vooruitzicht van een nieuwe en sterkere graad van vereniging met U een krachtige prikkel voor mij wezen. Dan weet ik dat ik in staat zal zijn vooruit te snellen naar U, met verruimd hart, op het steile pad van de liefde.
Beste Pater Chris, mag ik je zeer hartelijk danken voor deze uiteenzetting over de christelijke hoop. Met die hoop moeten we in de wereld getuigen van ons geloof, ook door daden van naastenliefde, maar, ik denk dat heb ik toch enorm bijgeleerd, ook moeten we aan onszelf werken. Dat is onze hoop die blij maakt. En voor degenen die het niet gemakkelijk hebben in het leven, vind ik deze mooie voorstelling van die kleine jongen die een heuvel met veel moeite en misschien zuchtend opfietst of het misschien niet doet. Dat zijn wij hier in ons aardse leven. Maar op het einde van ons leven zullen we op die hoge bergtop staan. Dat hopen we toch. En dan zien we hoe mooi het er allemaal is en vooral hoe plat die heuvel eigenlijk was. En het is dit beeld dat we voor ogen moeten houden. Dit is onze hoop. Zeer hartelijke dank, Pater, om naar hier te komen vanuit het toch verre Aad.
Oké, dank u, Jos. En beste luisteraars...
Admirable grandeur.